Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Kamerlid Corinne Ellemeet. PvdA-leider Lodewijk Asscher deed vanmorgen namelijk een oproep. Maar twee weken geleden werd diezelfde oproep ook al door jou gedaan.
Klopt.
Naar die oproep werd niet geluisterd. Is de situatie nu nog nijpender?
Nou, er werd in die zin wel naar mijn oproep geluisterd. Dat uiteindelijk, ik toen ook al aangaf, we zien het aantal besmettingen stijgen. En ik vind dat de minister terug moet komen van vakantie. Mm-hmm. En toen was het compromis van de coalitiepartijen. Die zeiden van, dat vinden we wel goed. Maar dan pas op 12 augustus. Dus dat is volgende week woensdag. Dus er staat nu een debat voor volgende week woensdag. Mm-hmm. En dat is op mijn verzoek. Maar samen met Lodewijk Asscher ben ik wel van mening dat het toch beter zou zijn om het deze week te houden. Want je ziet dat het aantal besmettingen eigenlijk alleen nog maar toeneemt. Dus sinds twee weken geleden is het niet minder geworden, maar nog meer. En de situatie dus nog zorgelijker.
En waarover zou je dan nu precies in debat willen gaan?
Nou, waar het vooral over moet gaan is, wat gaat het kabinet doen om die aantal besmettingen naar beneden te krijgen? Want ze zeggen al maandenlang, wat we willen is die brandhaarden waar die besmettingen steeds meer worden, die willen we indammen. Dus daar willen we eigenlijk vanaf. Hugo de Jonge noemt het vaak vuurtjes intrappen. Maar ja, die vuurtjes die worden niet ingetrapt, die worden steeds groter. Dus je zou kunnen zeggen, de maatregelen die het kabinet nu neemt, die werken niet goed genoeg. En wat ik van het kabinet en van de minister wil weten, van wat gaat hij nou doen om die besmettingen wel in te dammen? Want tot nu toe lukt het ze dat nog niet echt goed.
Ja, aan de andere kant zie je wel dat op lokaal niveau die vuurtjes wel in worden gedampt of uitgetrapt. Wat zou de Kamer dan nu kunnen doen om die uitbraak tegen te gaan?
Nou, het is vooral aan het kabinet om wat te doen. En je ziet helaas dat die brandhaarden wel nog steeds meer toenemen. Het aantal besmettingen stijgt in een week met 1000. Dus er zijn er nu 2000 meer bijgekomen. Daar moet echt wat aan gebeuren. En het kabinet moet met voorstellen komen. Maar ja, ik kan ze natuurlijk daar wel bij helpen. Kijk, wat je zou kunnen doen is zeggen van, waarom voeren we geen mondkapjesplicht in op plekken die dicht zijn, besloten. Publieke ruimtes zoals winkels of restaurants. En dat zie je in heel veel andere landen om ons heen wel gebeuren. En dit kabinet wil daar nog niet aan. Maar ja, ik zou zeggen, better safe than sorry. Laten we dat nou proberen. En kijken of op die manier in ieder geval bijvoorbeeld het aantal besmettingen naar beneden kunnen bijstellen.
Ja, en de afspraak stond dus al op volgende week woensdag. Wanneer moet het nu dan gebeuren?
Nou, wat ons betreft dus komende week, het liefst woensdag of donderdag, zo snel als mogelijk. Ik weet nog niet of de coalitie dit voorstel steunt, dus dat is nog even spannend.
Vanaf vandaag heeft de Italiaanse stad Genua weer een brug over de rivier de Polcevera. De oude Morandi-brug stortte op 14 augustus 2018 in, dat is bijna 2 jaar geleden. En bij dat ongeluk kwamen 43 mensen om het leven. Angelo van Schaik is onze correspondent in Italië. Het is een belangrijke dag vandaag voor de inwoners van Genua. Kun je ons nog even meenemen wat er 2 jaar geleden ook weer precies gebeurd is?
Nou ja, het was 14 augustus 2018 en dat was eigenlijk wel een beetje een geluk. Want 15 augustus is in Italië is een feestdag. Dus dan is er bijna niemand in de stad, zullen we maar zeggen. En het was een enorme onweersbui, zomerse onweersbui. En tijdens die onweersbui zie je dat er een bliksemflits de brug raakt. En dat is het laatste zetje die de brug nodig heeft om in te storten. Je ziet een gedeelte van de brug afbreken en in de rivier beneden storten. Er komen in totaal 43 mensen om, voornamelijk mensen die op de brug rijden. De oorzaak van dit instorten is eigenlijk tweeledig. Enerzijds waren er constructiefouten. Die werden al geconstateerd door de bouwer van de brug, Riccardo Morandi. Die zei dat het materiaal wat gebruikt was, het gewapende beton, dus beton met daarbinnen in een stalen constructie, niet bestand was tegen de zilte zeelucht van Genua, waardoor het staal zou gaan roesten. En er was sprake van achterstallig onderhoud. Maar de combinatie van die twee, dus achterstallig onderhoud en het gebruikte materiaal, heeft uiteindelijk geleid tot het instorten van de brug. Nou stond de brug eigenlijk al op de nominatie om gesloopt te worden, maar het noodlot was de slopers een slagje voor, zullen
we
zeggen.
Ja, we zagen net ook beelden van die ingestorte brug. Welke impact heeft dit drama op de inwoners van Genua gehad?
Nou ja, je kan je voorstellen dat het een enorme impact is geweest, hè? Het sloeg echt een diepe wond in de stad zelf, letterlijk. Want je ziet natuurlijk die twee pijlers waar niks meer tussen hangt. Maar ook in de ziel van de Genoese, van de Genoaan. Dat is een gewonde stad, zo kan je het eigenlijk wel noemen. 43 slachtoffers en ook een zware economische impact. Hè? Die brug was een belangrijke verbinding tussen Milaan en Genua. Twee van de belangrijkste industriesteden in Italië. Maar ook tussen Italië en Frankrijk. En ook niet te vergeten, het was een toegang tot de haven van Genua. Een van de belangrijkste in de Middellandse Zee. Dus drieledige economische impact, een zware emotionele impact. Je kan je wel iets meer voorstellen wat dat voor zo'n stad betekent.
Je zegt een gewonde stad. Vandaag wordt de nieuwe brug officieel geopend. Is dit dan een pleister op die open wond?
Nou, een klein pleistertje, denk ik, hoor. Het is, die wond wordt nu fysiek gedicht. Hè? Dat gapende gat, dat is er nu niet meer. Er is een nieuwe brug. De stad wordt weer een beetje ontsloten naar de buitenwereld. Naar Frankrijk, naar Milaan. En het prestige van de stad is er weer een beetje opgevijzeld. Maar de pijn over die 43 slachtoffers, die blijft natuurlijk gewoon. Die gaat niet zomaar weg. Dus het is een klein pleistertje, denk ik.
Er is hard gewerkt om deze brug zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Binnen 2 jaar, vind ik snel. Heeft de bouw geen vertraging opgelopen door de coronacrisis?
Nou, eigenlijk is de bouw van de brug eigenlijk in 1 jaar gedaan. Hè? Juni vorig jaar zijn de laatste resten van de oude brug neergehaald. En is in juni is zijn eerste steen gelegd voor de nieuwe brug. Die dus vandaag in gebruik wordt genomen. De bouw is constant ook doorgegaan. 24 per dag, 7 dagen in de week. En onder de werkluizen is slechts 1 coronageval geconstateerd. Die is gelijk in quarantaine geplaatst, samen met zijn directe collega's. Maar verder niks. En dat in Ligurië, wat tot een van de meest getroffen regio's in Italië behoort. Er zijn hier 1500 slachtoffers gevallen in Ligurië op 1,5 miljoen mensen. Dat is best wel veel. Maar de bouw van de brug heeft daar dus niet onder geleden.
Nee. Volgens de architect, die overigens ook uit Genua komt, is de nieuwe brug de veiligste van Europa. Waar baseert hij dat op?
Ja, Renzo Piano is de architect. Hè? De man is beroemd voor zijn Centre Pompidou in Parijs en onder andere voor het Nemo Museum in Amsterdam. De brug is een enorm geavanceerd monitorsysteem aangebracht. De brug wordt constant met sensors en met camera's in de gaten gehouden. Dat 1 keer zo'n brug, zo'n belangrijke brug instort, is natuurlijk een enorme gezichtsverlies voor Italië. En dat zal dus echt geen 2e keer gebeuren. Dus ik denk dat die claim van veiligste brug van Europa wel eens heel dicht bij de waarheid zou kunnen komen. Want een 2e brug, zo'n grote brug, zo'n belangrijke brug die instort, dat kunnen Italianen zich niet veroorloven.
De razend populaire social media app TikTok is de inzet van een digitale koude oorlog tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei vrijdag de app zelfs te willen verbieden, uit angst voor spionage. Nu wil hij dat Microsoft de Amerikaanse activiteit van TikTok overneemt. We praten erover met cybercrime-deskundige Maria Genova. Is die vrees terecht?
Ja. Die vrees is terecht. Ik ben het meestal niet met Trump eens, maar in dit geval heeft hij gelijk. Want TikTok vraagt gigantisch veel informatie, stelt eigenlijk gigantisch veel informatie van onze telefoons, zonder dat we het vaak doorhebben wat ze allemaal opslaan en hoe vaak. En,
wat komt TikTok precies allemaal te weten van zijn gebruikers?
Nou, alles van IP-adres tot je contacten, microfoon aanzetten, camera. Eigenlijk heel veel informatie. Dus ze volgen je gewoon elke stap. Dus vaak ook wat voor apps je allemaal hebt gedownload. Waar je naartoe gaat, waar je werkt, waar je woont. Dus dat soort informatie is allemaal te zien, bijvoorbeeld door locatie. Maar ook wie zijn je ouders, wie zijn je vrienden. Al die contacten die je hebt, kunnen ze gewoon downloaden. Ja.
Maar veel van die dingen kun je toch ook dan weer uitzetten?
Het probleem is dat heel veel mensen doen het niet. En er zijn ook apps die elke keer als ze een update sturen, die zetten het weer aan. Dus dan moet je ontzettend veel opletten bij elke update weer of niet alles weer open staat.
En wat zou China met al die informatie kunnen?
In principe kunnen ze daar heel veel mensen vergaren, heel veel informatie over de bevolking van een land. En ja, apps, ik denk dat het grootste gevaar is dat een app, stel dat er een soort nieuwe koude oorlog komt, dat is nu al een beetje aan de gang moet ik zeggen, maar dat het nog serieuzer wordt tussen China en Amerika, dat China ook zou kunnen zeggen van nou, we gaan dat soort apps gebruiken om de Amerikanen aan te vallen. Je zou in theorie de mobieltjes van miljoenen Amerikanen kunnen overnemen, volledig kunnen overnemen.
Dat is nogal een heftige uitspraak. Is Facebook net zo erg aan de andere kant?
Ja, Facebook is eigenlijk ook, ik kan zeggen net zo erg of bijna net zo erg. Ze hebben wel natuurlijk heel veel boetes gekregen, want Facebook wordt natuurlijk, er zijn meer mogelijkheden om boetes uit te delen. Aan de andere kant zie je dat Facebook zich daar niet al te veel van aantrekt. Elke keer krijgen ze miljoenen boetes en dan zeggen ze sorry en dan gaan ze door. En Facebook heeft in het verleden ook al onze informatie doorverkocht voor politieke doeleinden. Zo heeft Trump min of meer zijn verkiezingscampagne gewonnen. Dus wij hebben eigenlijk dat geholpen door al deze informatie gratis beschikbaar te stellen.
Microsoft onderhandelt nu dus over de overname van het Amerikaanse aandeel van TikTok. Verandert er dan iets voor de gebruiker?
Ja, dan is het iets meer te controleren als het in Amerikaanse handen komt. Maar ja, wie vertrouwt in meer, Amerika of China? Kijk, Amerika is in dit geval onze bondgenoot, daarom vertrouwen we het meer. Maar elk bedrijf, dat commercieel bedrijf dat in verkeerde handen terechtkomt, stel je voor dat de nieuwe baas van Facebook een soort dictator wordt en de nieuwe president van Amerika wil worden, ik denk dat dat heel makkelijk wordt voor hem.
Het zou mij bij Zuckerberg niet verbazen. Maar in Amerika zeggen ze natuurlijk, TikTok is van de Chinezen, dus het is spionage. Ik kan me voorstellen dat ze in China het precies andersom zeggen. Facebook is heel gevaarlijk. Dan staan wij als Europa daar een beetje tussenin. Wat vindt Europa daarvan?
Nou, ik vind dat we als Europa ontzettend stom zijn. Hoe is het mogelijk dat wij als Europa, als al die slimme landen bij elkaar, niet een alternatief voor Facebook kunnen voorzien, niet een alternatief voor Google kunnen voorzien, voor Apple zelfs, of voor waarom is alles Amerikaans of in dit geval Chinees? Hoe is het mogelijk dat wij in Europa zo achterlopen?
Mijn dochter TikTokt zich ook helemaal suf. Moet ik vanmiddag, als ik thuis kom, zeggen verwijder die app maar?
Ja, ik wens je heel veel succes met de strijd. Ik kan me voorstellen dat het niet al te makkelijk wordt om je dochter te overtuigen dat de privacy ook belangrijk kan zijn. Het belangrijkste vind ik dat je dochter even checkt wat voor apps ze nog meer heeft gedownload en of ze die apps gebruikt. Alle apps die je niet gebruikt, alsjeblieft verwijderen van je mobiel, van je iPad, overal. Die trekken je mobieltje volledig leeg en verkopen al die informatie.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.